Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, hen geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar uit de 147ste psalm en daarvan het eerste en het tiende vers. Psalm 147, het eerste en het tiende vers. Wij lezen vanmorgen het woord Gods. En we doen dat uit het eerste hoofdstuk van het boek Rut. Het boek Rut, het eerste hoofdstuk, en ik lees u daarvan de verse 1 tot en met 18. Na de lezing van dit schriftgedeelte zingen we Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen? In de dagen als de richters richtten, zo geschiedde dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech, de naam van zijn huisvrouw Naomi en de naam van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa. De naam van de andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op om met haar met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder en iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gij rust vindt en iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weende. En ze zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keert weder, mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop of ik ook deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij daarnaar wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij: zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keert ook gij weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weer te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere. En alzo doe hij daartoe. Zo niet, de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Wij beleiden ook vanmorgen ons geloof en spreken dan aan iedereen zijn hart: ik geloof één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de één geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Wij overdenken vanmorgen wat de Heere ons in zijn woord heeft laten beschrijven als de geloofsbelijdenis van Rut. Ik neem uit die hele geloofsbelijdenis met name een paar woorden, namelijk de woorden die wij vinden in het slot van vers 16 van dit hoofdstuk, dit eerste hoofdstuk uit het boek Rut. Alleen deze woorden: uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Laten wij eerst de Heere om zijn zegen bidden. Barmhartige God, wij danken u ervoor dat we hier vanmorgen mogen zijn en dat uw woord hier is en dat gij uw woord wilt laten spreken, dat u het ons opnieuw wilt zeggen, Heere, wie gij zijt en wat gij doet en wat gij met mensen doet en wat gij verandert in mensenlevens en hoe u die verandering tot stand brengt en hoe u in dat alles blijkt uzelf openbaart als de God van de zaligheid. Wij zijn maar arme mensen, Heere. Niet alleen maar arme en afhankelijke mensen, maar bovendien ook nog zondaren. We zijn stervelingen en we zullen een keer sterven. Maar hoewel dat erg is en hoewel dat pijn doet en hoewel dat verdriet geeft, en hoewel dat scheiding veroorzaakt, er is nog iets anders, Heere, wat ten diepste nog erger is. We moeten niet alleen van elkaar een keer scheiden, maar we zijn al van u gescheiden. We zijn los van u, we hebben u verlaten door onze zonde. En elke zonde is een nieuwe betuiging dat wij geen lust hebben om te wandelen in uw wegen. Heere, dat moet hersteld worden. En we danken u ervoor dat u ons openbaart dat dat hersteld kan worden. En dat de Heere Jezus zich daarvoor heeft gegeven. En dat de Heilige Geest daartoe is gekomen. En dat het door het werk van Christus en door het werk van de Heilige Geest nu inderdaad weer goed kan komen tussen zondaren en u. Tussen u en gevallen en verloren mensen. Heere, die boodschap die geeft u ons mee elke keer. Die boodschap krijgt vandaag bijzonder accent omdat het Pinksteren is en omdat we met elkaar gedenken aan de komst van de Heilige Geest. En toen kwam hij niet om niets te doen, maar om te werken, om het heil toe te passen, om zondaren te bearbeiden, om harten te winnen, te openen, om mensen te verlichten in hun verstand, om hen te buigen in hun wil, om hen een nieuw bestaan te geven. En dat is gebeurd, daar getuigt de Pinksterdag van, dat is in het Pinksterevangelie terstond al te lezen. En dat is doorgegaan en dat gaat nog door, Heere. En dat zal nog doorgaan tot aan het eind der tijden. En nu bidden wij u dat wij in dat werk van de Heilige Geest ook heel persoonlijk betrokken mogen zijn of worden. En dat wij door dat werk van de Heilige Geest leren om uit de verdiensten van de Heere Jezus te leven. En dat wij door dat werk van de Heilige Geest zelf ook nieuwe mensen mogen zijn. Heren, wij danken u ervoor dat u die boodschap laat verkondigen. En dat wij in deze kerkdienst ook nog er getuigen van mogen zijn als gemeente en belangstellende dat 10 jonge mensen hun ja-woord willen geven. Heren, u hebt hen tot dit ogenblik toe gebracht. En u hebt hen de begeerte in het hart gegeven om uit te spreken voor vele getuigen, maar bijzonder ook voor uw oor, dat het hun begeerte is om in uw wegen te gaan en zich te voegen naar uw wil. Heren, laat die keus die ze hiermee uitspreken niet alleen een keus zijn voor dit ogenblik en voor misschien een kort poosje daarna, maar laat het een keus zijn voor het leven. Laat het een keus zijn uitgesproken met de mond, maar geboren in het hart. Gewerkt door uw Heilige Geest. Opdat ze zo zich waarlijk aan uw dienst mogen verbinden. En opdat het dan tegelijkertijd van uwentwege voor hen zo mag zijn, Heren, dat u hen ook aanvaardt. Al dat u voor hen zorgt, dat u ze voor uw rekening neemt. Dat u ze zult geleiden. Dat u voortdurend hun gids zult zijn, o Heilige Geest. Het is een van de dingen die gij op u genomen hebt, een van de taken die gij uitvoert om uw kerk in alle waarheid te leiden. En dat heeft de mens nodig. Ook al heeft hij van uw genade ontvangen, dan is er nog zoveel waarin hij ingeleid, waarin hij onderwezen moet worden, waarin hij zicht moet krijgen op uw genade en op de veelkleurigheid en de rijkdom en de volheid daarvan. Heren, laat uw geest dan ook hun leidsman zijn. En geef ons zo met hen en met alle die om hen heen staan een gezegend uur hier in uw huis. Laten wij ook vanmorgen nog weer aan u mogen opdragen al degenen die niet naar de kerk konden komen, heren. We denken aan onze bejaarden, we denken aan onze zieken en onder hen speciaal aan onze ernstige zieken voor wie we gisteren uw aangezicht zochten en die we opnieuw aan uw trouwe zorgen willen aanbevelen. Heren, denkt u aan hen in uw ontferming en wil ons zo allen goed en nabij zijn. Ons bewaren voor alle kwaad, ons bewaren voor alles wat deze dienst zou kunnen storen. Ons bewaren voor alles wat de duivel zou kunnen uitproberen. Om ons van uw woord af te trekken en ons met andere dingen te bezetten. Laat hem daartoe geen gelegenheid, heren, maar leg gij onze gedachten gevangen onder de heerschappij van uw woord. Geef dat aan ons allen, geef dat met name ook aan deze 10. En laten zij, wij met hen, mogen verstaan wat gij ons te zeggen hebt. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu eerst uit Psalm 119, het 15e en het 17e vers. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed. Laat uw gena mij uw wetten leren. En leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. 15 en 17 van Psalm 119. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven voor de kerk. Gemeente, in onze tekst vinden we een illustratie van het feit dat ook onder het Oude Testament de Heere al zo nu en dan iemand uit het heidendom toebracht en de naam van een kind van Sion deed dragen. Dat was toen nog erg incidenteel, maar dat is op Pinksteren veranderd. Toen de apostelen opgedragen daartoe door de Heilige Geest ook begonnen te verkondigen het evangelie aan degene die niet tot het volk van Israël behoorde. De middelmuur des afscheidsels, zoals Paulus die noemt, is afgebroken. En zowel Joden als niet-Joden hebben beide toegang tot God gekregen in de Heere Jezus Christus. Rut, over wie het in onze tekst gaat, is daar als het ware een voorloper van. Later zullen er nog vele volgen. Bovendien is onze tekst een illustratie van wat belijdenis doen is. Oprecht belijdenis doen. Een keus uitspreken met de mond. Maar niet alleen met de mond, maar allereerst ook met het hart. Rut de Moabitische, belijd uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Naomi is onderweg naar Kanaan. Dat is de weg terug. 10 jaar geleden is ze de weg heen gegaan. Toen was ze nog met haar man. En toen had ze nog haar 2 zonen. Ze zijn gegaan om de honger in het land Kanaan te ontvluchten. Kon God hen dan niet op een andere manier in leven houden? Moesten ze daar inderdaad voor vluchten naar Moab? Had de Heere hen daar opdracht voor gegeven? Was dat met toestemming van de Heere gebeurd? Het is Naomi niet meegevallen in Moab. Haar man is gestorven, betrekkelijk snel al. Haar 2 jongens zijn ook gestorven, kort daarna. En nu is ze met haar 2 schoondochters achtergebleven. Die 2 Moabitische vrouwen, die meisjes die met haar jongens zijn getrouwd. En dan vindt Naomi dat de tijd gekomen is om uit Moab terug te keren naar het land Kanaan, want het gerucht is tot haar doorgedrongen dat de Heere zijn volk bezocht heeft en dat dat blijkt uit het feit dat er weer koren is gegroeid en dat er weer brood kan worden verkocht onder het volk. Ze zijn met z'n 3 onderweg, want Orpa en Rut hebben besloten om met Naomi mee te gaan. Maar als ze ergens onderweg zijn, denk maar aan de grens tussen Moab en Kanaan, dan acht Naomi het moment gekomen dat ze afscheid van haar moeten nemen. En ze dringt er bij Orpa en Rut op aan om terug te keren naar hun eigen land, naar hun eigen familie. Waarom zouden ze meegaan? Waarom zouden ze met Naomi meegaan? Naomi dringt er tot 2 maal toe met een keur van argumenten bij Orpa en Rut op aan om toch alsjeblieft terug te keren. En tenslotte gaat Orpa. Verdrietig, maar ze gaat. Ze kijkt nog eens om, zo kun je je voorstellen. En als ze straks de bocht van de weg omgaat, dan is het nog even. En dan is ze weg. Rut niet. Die blijft. En dan doet Naomi nog een poging om Rut ook zo ver te krijgen dat ze haar schoonzuster Orpa achterna gaat. Maar Rut weigert. En ze weigert definitief. Ze weigert pertinent. En ze zegt tegen haar schoonmoeder: houd u er alstublieft over op. Val me er niet meer mee lastig, want ik ben vast besloten. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Daar waar u bent, daar zal ik ook wezen. Want uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En alsof die betuiging nog niet voldoende is, doet ze er nog een eed op en roept ze de Heere tot getuige. Zo doe mij God en zo doe hij daartoe. Alleen de dood zal scheiding tussen ons kunnen maken. Waarom hield Naomi zo lang vol? Waarom drong ze er bij haar twee schoondochters zo op aan om toch niet mee te gaan? Het is niet eens zo gemakkelijk, gemeente, om op die vraag een antwoord te geven. Je kunt twee soorten antwoorden geven. Je kunt zeggen, ja, dat deed Naomi uit eerlijkheid. Dat deed Naomi omdat zij voorzag dat er voor die twee Moabitische jonge vrouwen geen toekomst in Israël was weggelegd en dat ze daar waarschijnlijk wel nooit meer tot een huwelijk zouden kunnen komen. Want dat verbood de wet des Heren immers. Ze zouden dus nooit echt gelukkig kunnen zijn in Kanaan. En dat wil ze maar duidelijk voor ogen stellen. En anderen zeggen, ze heeft op deze manier die twee schoondochters op de proef gesteld. Want als ze meegaan, dan moeten ze niet meegaan uit medelijden met Naomi. Dan moeten ze meegaan uit diepe overtuiging, uit innerlijke, diepe, eerlijke overtuiging. En als ze dat niet kunnen doen, dan kunnen ze beter teruggaan. Je kunt ook het anders uitleggen. En je kunt ook zeggen dat Naomi hier kennelijk toch weinig winnend bezig is geweest. En dat er zelfs ook wel in haar woorden symptomen zijn die erop wijzen dat ze niet zo serieus nadenkt over de geestelijke welstand van haar schoondochters. Want ze kan ze kennelijk toch ook maar makkelijk weer terug laten gaan naar hun eigen volk, maar zoals ze ook zegt, naar hun eigen goden. Dan is niet zo mooi geweest van Naomi. Dan is het een bewijs dat ze ook nu weer niet al te sterk vertrouwde op God. Dat deed ze al niet toen ze emigreerde naar Moab, en dat doet ze nu kennelijk nog niet. En bovendien, ze spreekt toch eigenlijk ook een taal die het niet, haar niet past om te spreken. Want in feite, zo kun je haar woorden ook verstaan, geeft ze de Heere de schuld. De hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Maar waarom? Waarom de Heere haar bezoekt, de tegenspoeden, daar lees je geen woord van. De erkentenis, ik ben fout geweest, ik ben uit de weg gegaan toen ik dacht dat ik mezelf in leven moest houden in Moab en niet vertrouwde op de zorg van de Heere voor zijn volk, die gezegd heeft, hun brood is zeker en hun water gewis. Maar hoe het ook zij en hoe je die woorden van Naomi ook moet verstaan, in ieder geval, ze hebben bij Rut geen ongunstige uitwerking gehad. Hoe meer Naomi probeert om Rut te bewegen terug te keren, des te vaster wordt zij in haar overtuiging. En des te definitiever wordt zij in haar keus. En tenslotte wil ze er liever geen woord meer over horen. Ze zal blijven. En ze zal meegaan. Gods werk in haar kon er tegen. Ook toen het door Naomi beproefd werd. Terwijl Rut weggaat, terwijl Orpa weggaat, omdat ten diepste zij geen band aan de God van Israël heeft, blijft Rut, want zij heeft wel een band aan die God. En ze laat haar eigen volk achter zich, haar eigen familie, zegt ze vaarwel. De goden die ze, waar ze bij opgegroeid is, de godsdienst waar ze in groot geworden is, laat ze achter zich. Ze gaat een nieuwe, een veelal onbekende toekomst tegemoet. Maar ze kiest voor Israëls God en voor Israëls volk. Ik heb u gezegd, gemeente, dat we uit de hele belijdenis van Rut eigenlijk twee woorden willen uitlichten. Die woorden aan het slot van vers 16, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Maar voordat ik met u daarover wat dieper door ga denken, Eerst even de vraag, hoe is dat dan gegaan in haar leven? Hoe is dat zover gekomen dat deze heidense vrouw, dat was ze, opgevoed zonder de kennis van de ware God, vreemd aan al die dingen die er onder Israël bij waren, door de Heere zelf ingesteld, vreemd aan al die ideeën waar Naomi en Elimelech van overtuigd waren. Hoe is het zo gegaan in het leven van deze vrouw dat ze nu, en dat ook nog met zoveel overtuiging en met zoveel vastberadenheid en vastbeslotenheid, kan zeggen, ik zal u niet verlaten, want uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dat was vroeger niet zo. Vroeger was Moab haar volk, vroeger was Kamos haar God. Maar Israël was haar volk niet en Jehovah was haar God niet. Hoe kan ze dat dan nu zo zeggen? Wat is er al vooraf gegaan? Hoe is die keus, om het nou eens even zo te zeggen, geboren? Nou, ze was een Moabitische. Ze was dus een heidin. Ze diende de afgoden. En toen kwam daar in dat dorpje waar Rut opgegroeid was, een gezin uit Israël wonen. Een man en een vrouw en twee jongens. En die ene jongen keek naar haar en zij keek naar hem. Het kwam tot een huwelijk. Met toestemming van Naomi. Toen kwam ze in aanraking met de godsdienst van die mensen. Met de God die die mensen beleden en dienden. Want al waren ze dan naar Moab verhuisd, ze hielden toch vast aan de dienst van de God van Israël. Al moet daar wel bij gezegd worden dat het allemaal niet zo geweest zal zijn zoals het eigenlijk behoorde te zijn. Want tenslotte waren ze met z'n vieren uit de weg des Heren gegaan. Heeft dat vragen opgeroepen bij Rut? Heeft ze de vraag gesteld, als ze Naomi zo over de God van Israël hoorde spreken, en mogelijk ook haar schoonvader Elimelech, van wie we overigens verder helemaal niks weten, over de God van Israël hoorde spreken, heeft ze toen bij zichzelf zich afgevraagd, maar hoe zit dat dan? Misschien durfde ze de vraag niet hardop stellen, maar hoe zit dat dan als dat dan een God is die te vertrouwen is? Als dat dan een God is van wie jullie zeggen dat hij zorgt voor zijn volk? Als dat dan een God is die genadig en barmhartig is zoals jullie zeggen dat hij is? Waarom heb je dan niet op hem vertrouwd en ben je dan niet gewoon in het land Kanaan gebleven, ook toen de honger dreigde? Had hij toen niet voor jullie kunnen zorgen? Mogelijk dat die vraag bij haar opgekomen is. Ik zou het heel logisch vinden. En toch, ondanks dat ze haar vraagtekens kon zetten bij de overtuiging van Naomi, bij de geloofsbeleving van Naomi, ondanks dat ze daar lang niet alles van doorzag, is ze toch door wat er over de Heere gesproken werd aangetrokken. En behalve dat ze aan Machlon, met wie ze trouwde, een band had, kreeg ze ook meer en meer en sterker een band aan haar schoonmoeder. Maar toen kwam de dood. En toen stierf Elimelech. En toen stierf ook Machlon. En toen stierf ook haar zwager Giljon. Nou, hoe moet ze dat dan uitleggen? En zij heeft het Naomi gevraagd, hoe kan dat? Wat zegt God daarin? En Naomi heeft het geweten en Naomi heeft het gezegd. En ze zegt het hier en ze zegt het straks als ze in Bethlehem terugkomt. En u leest dat in het slot van hoofdstuk 1. Het is de hand van de Almachtige die tegen haar uitgegaan is. Het is God die haar laat merken dat hij het met haar weg niet eens was. Het is God die haar tegenkomt. En bleef Rut toen nog geboeid door de godsdienst van Naomi? Bleef ze toen toch nog geboeid door de dienst des Heren? Als ze haar eigen man ook heeft moeten wegbrengen op zo'n jonge leeftijd. En als ze al zo jong het weduwkleed moet dragen. Blijft ze dan toch nog die God zoeken? Gaat haar hart dan nog altijd naar hem uit? Dat moet toch wel een hele zware beproeving zijn geweest. En toen zijn er ook wel hele hevige aanvechtingen geweest. Waarbij Rut tegen zichzelf zei, meid, houd er toch mee op. Die God die zo handelt, die is toch in wezen niet anders dan de goden die wij in Moab dienen. Dat is ook een hardvochtige God. Dat is ook een God die straft en die slaat en die plaagt. Wat is er nou nog zo aantrekkelijks en zo begeerlijks in de dienst van die God? En toch kon ze niet meer anders. Want God was een werk in haar begonnen. En als de Heere een werk in iemand begint, dan laat hij dat werk nooit meer varen. Dan gaat hij ermee verder. Rut heeft een groot verdriet in haar leven gekend en dat al op jonge leeftijd. En toch heeft ze geweten, dat niet haar goden, maar de God van Israël de ware God is. En toch had ze toen in haar hart ook al gekozen. Dat had ze nog niet gezegd, dat was er ook nog niet uitgekomen. Daar was het ook allemaal nog niet rijp genoeg voor. Maar in haar hart wist ze één ding. Die God, ik begrijp hem in alle dingen niet. Ik heb vragen bij zijn beleid en ik heb angstige en benauwende vragen zelfs als ik denk aan de manier waarop hij de dingen doet en waarop hij de dingen soms in een mensenleven afbreekt. Maar die God is toch de enige en dat volk van die God, dat is toch het ware volk van God en daar wil ik bij horen en die God wil ik kennen en die God wil ik dienen. Ook al is er op dat volk misschien zoveel aan te merken. En ook al is het doen van die God ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk. Ziet u wat er gebeurt als de Heere echt aan het werk is? Er is heel wat geweest in Rut om haar van die keus die ze hier maakt af te houden. De duivel heeft heel wat in het werk gesteld. Om Rut zover nooit te laten komen. Maar de genade Gods overwon. En misschien mag je wel zeggen dat die tegenspoeden die ze in haar leven, in haar jonge leven allemaal heeft moeten incasseren. Even zoveel prikkels en stimulansen zijn geweest. Om haar inderdaad tot de Heere uit te drijven. Gemeente, wat betekent dat? Dat de Heere de keus in haar hart gelegd had. Dat het geen kwestie van redenering is geweest bij Rut. De dingen op een rijtje zetten, zoals dat dan wel eens gezegd wordt, en dan tot een bepaalde conclusie komen en dan zeggen ja of nee. Dat is zo niet geweest bij haar. De Heere heeft de keus in haar hart gelegd. De Heere heeft het gewerkt en haar ervoor ingewonnen. Gegaan is en hoe dat verder gegroeid is, ze kan het zelf allemaal niet zo precies benoemen. Maar één ding weet ze zeker. Die God kan ze niet meer missen. Zal het ooit goed komen tussen hem die ook haar schepper is en haar ziel? Dan moet ze bij hem zijn. En als Naomi dan zegt, ga toch terug. Ga toch naar je familie terug, Rut. Misschien dat je daar nog wel eens een keer een man ontmoet. En dat je gelukkig kunt zijn en rust kunt vinden in het huis van je nieuwe man. Ga toch terug, Rut. Dan ga je anderen je oude goden weer dienen. Dan zegt alles in haar, dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Waarom kan dat niet meer? Omdat God het onmogelijk heeft gemaakt. En daar is ze van overtuigd. En dan komt het moment om dat openlijk te zeggen. Om er nou ook vooruit te komen. Wat zo door de loop van de tijd in haar hart is gegroeid en sterker is geworden. En tot een overtuiging is gerijpt. Dat moet een keer beleden worden. En als Naomi erop aandringt om terug te gaan. Dan is dat voor Naomi Rut het moment waarop ze het uit. En wat geeft nou de doorslag als ze op dat kruispunt staat? Ze heeft de familie in Moab. Geeft die familie de doorslag? Of laat ze die in de steek? Wat staat er dan tegenover als zij Moab achter zich laat? Zal ze in Israël nog eens een keer een man tegenkomen om met hem te trouwen en gelukkig te zijn? Nee, als je luistert naar alles wat Naomi opsomt, dan is er voor haar niet zoveel perspectief. Dan is het verblijf in Israël voor een vrouw uit Moab niet zo aanlokkelijk en aantrekkelijk. En uiteindelijk keert Orpa terug. En die hield ook zo van Naomi. En die gaat ook niet zomaar terug, zonder dat het er eigenlijk wat doet. Want je moet maar eens zien hoe nat haar gezicht is van de tranen die ze schrijft bij het afscheid dat ze neemt. Zal Rut nou haar schoonzuster Orpa dan maar volgen? En als Naomi nou nog gezegd had, kom ga met ons en doe als wij. Als Naomi nou nog gezegd had, kan ik jullie niet winnen voor de dienst van mijn God. Maar ook geen woord in die richting, geen enkele aanbeveling, geen enkele prikkel van die kant. Is er dan niet veel voor om af te haken, om los te laten? Hoe komt het dan dat ze toch volhoudt? Liefde tot Naomi? Oh ja, sterke liefde. Maar daarmee komt een mens er niet. Liefde tot een medemens, liefde tot een kind van God, liefde tot het volk van God. Als het dat alleen maar is, dan is het niet genoeg. Liefde tot de Heere. En liefde tot de Heere is vrucht van liefde van de Heere. Dat zij God lief heeft, vloeit voort. Ook al zal ze dat misschien niet eens zich bewust zijn geweest en zal ze het zeker niet hardop hebben durven zeggen, maar vloeit wel voort uit het feit dat de Heere haar lief gehad heeft. En dan zegt ze dat, uw volk, mijn volk. Is het dan zo aantrekkelijk, dat volk van de Heere? Is het dan zo aantrekkelijk om daarbij te horen? Oh ja, God had toch heel wat voorrechten aan dat volk geschonken. Wat hij aan andere volkeren onthouden had, dat deelde Israël in. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Maar God gaf aan Jacob zijn wetten. Hij deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde hen in zijn wegen wandelen. Is dat geen voorrecht? Om te weten wie God is, om te weten hoe de weg is die de Heere met zijn volk wil gaan. Om heel die dienst der verzoening bij offer en altaar te hebben. Is het geen voorrecht om te weten dat daar in Israël een heiligdom staat waar de Heere wil wonen onder zijn volk. En waar de Heere de schuld van zijn volk wil verzoenen in het bloed van het offer. Is het geen voorrecht om te weten dat de Heere bekend maakt dat er een weg is. Een weg terug, een weg voor een zondaar, een weg des behouds om tot God terug te keren. Is het geen voorrecht om te weten dat God barmhartig en genadig is? Welke andere God, welke afgod kan van welke afgod kan dat gezegd worden? Rut heeft begrepen de grote voorrechten die dat volk heeft. Heeft ze ook begrepen dat dat volk onder bepaalde verplichtingen leeft? Ja. Dat heeft ze ook begrepen. deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser hart, van ganser zielen en met alle krachten. De wereld in concreto Moab verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Rut heeft begrepen dat dat de verplichtingen zijn van het bevoorrechte volk. Valt haar dat niet zwaar? Nee, niet meer. Ze heeft er ook wat van begrepen wat Jezus later zal zeggen. En al kende ze dat woord uiteraard nog niet, omdat het nog nooit gesproken was. Maar ze heeft het in haar hart gevoeld. Mijn geboden zijn niet zwaar. En als ze over de wet des Heren hoorde spreken, dan heeft ze enerzijds geweten dat ze die wet nooit zou kunnen volbrengen in eigen kracht. En toch heeft ze het ook geweten. En toch heeft ze het ook gevoeld. En toch is dat ook bij de keus die ze uitspreekt inbegrepen. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Ze begeert niet anders, deze Rut, dan die enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen en te betrouwen en lief te hebben. En vandaar dat ze ook zegt, uw God, mijn God. Want hij is de enige genadige God. Hij is de enige God die zorgt in tijd en eeuwigheid, in leven en sterven. Hij is de enige God die getrouw is. Maar het is hij ook niet de God die vaak onbegrepen wordt, onbegrepen is en niet begrepen kan worden? Is hij ook niet de God die soms wonderlijke dingen doet, die in tegenheden met mensen wandelt? Is hij ook niet de God die kastijdt? Is hij ook niet de God die jou je man zo jong heeft afgenomen? En je schoonvader? En je zwager. Ja, dat is hij ook. En toch is er zoveel in God. In deze God. In de genade van deze God. In de zorg van deze God. In de liefde van deze God. Dat ze niet anders meer kan, dat ze niet anders meer wil dan uw God is mijn God. Om op hem betrokken te zijn, om hem van harte te lief te hebben. Zo is deze Rut tot haar keus gekomen. En zo heeft ze in deze keus volhard. Vraag haar nou niet een uitleg van alles op dat moment. Kom haar nou niet met allerlei vragen lastig vallen. Ja maar dit en ja maar dat. Maar dit weet ze. En dit zegt ze. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En als ze dan denkt, niet alleen maar aan dat volk zoals het daar als geheel in het land Kanaan woont, met allerlei soorten mensen, met allerlei mensen van de een zus zo, de ander zo, de een ernstig, de ander minder ernstig en sommigen zelfs heel oppervlakkig, de een alleen maar uiterlijk goddienend en de ander met meer betrokkenheid en met het hart. Als ze dan niet alleen maar aan dat volk als geheel denkt, maar ze denkt dan ook, als ik het even zo mag zeggen, aan het Israël, in Israël. Aan de ware vromen, aan de ware godvruchtigen, aan de ware dienaren en dienaressen van de Heere. Dan weet ze het nog veel zekerder. Dan weet ze het met nog veel meer overtuiging. Daar wil ik bij horen, bij dat volk dat vergeving van zonde heeft. bij dat volk dat God tot zijn deel heeft. Bij dat God dat kent, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Als ze dan denkt aan de genade God zoals die ingaat in een mensenleven. En zoals ze dat met alle gebrek inderdaad bij Naomi toch heeft gezien. Dan weet ze het heel zeker. Dat volk is het enige gelukkige volk op de aarde. Dat volk heeft een toekomst. Niet dat het allemaal gemakkelijk gaat voor dat volk. Niet dat het allemaal wegen zijn op rozen. Niet dat de zon altijd over hun pad schijnt. Maar één ding is zeker. De Heere leidt hen gedurig. De Heere staat voor hen in. De Heere zal voor hen zorgen. De Heere is een God van ontferming voor hen. En als zij straks aan de eindpaal van het leven komen, dan zal die God hen nog niet begeven. En dan zal hij hen nog niet verlaten. Ze zijn gelukkig, wel gelukzalig, zelfs in het uur van sterven. Dat is haar volk. Omdat hun God haar God is. U voelt wel, gemeente, dat is een keus uitgesproken met de lippen, maar voortkomend uit het hart. En deze keus is vrucht van een andere keus. Gods keus. God had voor Rut gekozen. En als God voor Rut kiest, dan kan het niet anders. Dan komt het moment dat Rut voor God kiest. En dat die keus haar verdere leven helemaal stempelt. Dat is belijdenis doen. Echt belijdenis doen. Met mond en hart. Dan spreekt de mond. Maar dan zit het hart erachter. En dan klinkt het hart erin mee. En dan zijn de woorden, woorden die geboren zijn. God, mijn God, Israël, mijn volk. Het kan ook anders. Het kan ook anders. Weet u dat Orpa ook belijdenis deed? Ze deden het eerst samen, die twee. In vers 10 leest u dat. Dan heeft Naomi voor de eerste keer tegen haar schoondochters gezegd, gaan jullie nu maar terug. En dan hebben ze eigenlijk al afscheid genomen, die twee. Ze hebben elkaar gekust en ze hebben staan wenen bij elkaar. Maar dan zegt de een en dan zegt de ander en dan zeggen ze het allebei, nee, we gaan niet terug. Wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Toen hebben ze allebei de keus gemaakt. Allebei. Orpa ook. En je kunt van Orpa dus niet zeggen dat hij helemaal onverschillig was. Je kunt van Orpa niet zeggen dat dat een jonge vrouw was die alleen maar voor het avontuur leefde. En die verder geen enkele belangstelling had voor geestelijke en godsdienstige dingen. En die ook geen speciale banden voelde met haar schoonmoeder Naomi. Helemaal niet. Orpa was een serieuze jonge vrouw. Orpa was gans en al niet onverschillig. Helemaal niet. Maar als het even duurt, en als Naomi nog eens een keer zegt, zou hij het nou wel echt doen? Of zou hij nou toch niet terugkeren? Dan slaat de balans bij Orpa toch naar de andere kant door. Dan is haar geloofsbelijdenis toch iets waar ze dan al heel snel weer op terugkomt. Dan zijn er woorden, woorden die ze snel ook weer herroept. Want ze komt tot de ontdekking dat, ja, het liefste zou ze ze allebei combineren, nietwaar? Moab en Israël. Ze zou echt wel bij Naomi willen blijven, maar aan de andere kant, Moab, daar zit ze toch ook nog aan vast. En dan voelt ze, die twee samen, dat kan niet. Niemand kan twee heren dienen. En welke kant val je dan op? Hou je dan net als Rut vast? Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Ligt dat dan echt in je hart? Of zat het misschien meer in de emoties? Want het was natuurlijk een heel emotioneel moment daar tussen die drie vrouwen. Zat het dan meer in de emoties, in de gevoelsfeer? En komt ze er dan, als ze eerlijk is, al heel snel achter? Nee, dat is toch te veel. Er zit toch nog te veel in Moab wat ik niet los kan laten. En zo gaat het helaas wel eens. Zo gaat het helaas wel eens bij het doen van belijdenis ook, dat er mensen zijn die zeggen, wij zullen meegaan. En ze menen het op dat moment ook, maar dan komt het later weer eens in bestrijding. En dan trekt ook die andere kant weer. En dan zie je toch gebeuren, helaas, dat er zijn die als Orpa weer terugkeren naar Moab. En dan blijkt dat het toch geen echte keus is geweest. Daar heeft Rut geen last meer van gehad. Want bij haar was het wel oprecht. En ze is erin voortgegaan en ze heeft erin volhard en ze is bij Israël ingelijfd. En ze is zelfs door de Heere gebruikt om stammoeder van de Heere Jezus te worden. En ze heeft een bevoorrechte positie gekregen. En al die wonderlijke dingen die ons in dat kleine boekje van Rut beschreven worden over hoe ze dan toch tot een huwelijk komt en hoe ze dan toch een kind krijgt. Het is allemaal onvoorstelbaar geweest. Dat wist Naomi niet en dat wist Rut niet. Maar hoewel ze het allemaal helemaal niet wist. Eén ding wist ze wel, al zou ze daar als weduwe hebben moeten leven. Al zou ze haar leven lang zonder verdere veel sociale contacten hebben moeten leven. Al zou ze niet anders in haar leven hebben moeten doen dan aarde lezen, omdat ze een van de armen onder Israël was geworden. Al zou ze maar een heel klein achterafplaatsje hebben gekregen onder het volk van Israël. Dan nog, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dat was haar vaste overtuiging. En daar deed ze belijdenis van. Amen. We gaan zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Jullie verzoeken op te staan. Het moment is daar dat jullie ook je keuze mag uitspreken. Je hebt dat voor de kerkenraad gedaan. Je mag het, nadat de kerkenraad jullie daar toestemming voor gegeven heeft, vanmorgen ook in het midden van de gemeente doen. Mogen het zijn net als Rut. Omstandigheden zijn anders, dat weet ik wel. Je hoeft geen afscheid te nemen van mensen. Dat moest Rut wel. Die moest haar familie achterlaten. Dat is in jullie geval niet eens waar. Je hoeft geen afscheid te nemen van je familie. Als je zegt, ik wil nu de kant van Naomi op. Ik wil de weg die de Heere wijst op. Ik wil de God van Israël dienen. Ik wil bij de zaligmaker Jezus Christus mijn toevlucht zoeken. Je bent er zelfs in opgevoed. En in onderwezen door je ouders. En ze zullen zich verheugen dat je dit moment mag bereiken. Dus in dat opzicht hoef je niet dezelfde consequenties te trekken als die Rut moest trekken. Wel, in dit opzicht natuurlijk, dat wat voor haar Moab was, voor ons op een of andere manier ook een stuk van de wereld is. En wat zij als wereld moest achterlaten, als wereld die antigoddelijk is en verkeerd is voor onze ziel, dat je met de keuze ook uitspreekt dat je daar de scheidbrief aangeeft. God dienen kan niet gepaard gaan met het dienen van de mammon. Anders ben je als Orpa, die wel de ene kant uit wilde, maar toch ook de andere kant niet wilde loslaten. Dus in dat opzicht kun je wel weer lijnen trekken van Rut naar jullie situatie. Kiezen voor de Heere om in zijn wegen te wandelen en om hem aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Dat dient gepaard te gaan met de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. God brengt een mens tot het kiezen, zeker als het kiezen met het hart is. En als God een mens brengt tot kiezen met het hart, dan zal de Heere zo iemand ook verder geleiden. Ik hoop dat dat van jullie allemaal waar mag wezen. En dat, zoals een van de vragen die je straks gaat beantwoorden, in jullie leven ook inderdaad blijkt werkelijkheid te zijn, dat je je belijdenis met goede werken wilt en mag versieren. Dat geven de Heere. Dat je niet alleen vandaag belijdenis doet, maar dat je ook zonder woorden door je levenswandel, nu en in de dagen die komen, zolang de Heere je levenstijd geeft, dat je je belijdenis waar maakt met de manier waarop je leeft. Met de ernst die je uitdraagt, met de liefde tot de Heere en tot de dienst des Heeren. En met alles wat daarmee samenhangt. God door zijn geest leidde jullie zoals hij Rut heeft geleid. En Rut heeft nooit over God hoeven te klagen. Ze heeft hem, dat hebben we gehoord, lang niet altijd begrepen. En dat zal in jullie leven mogelijk ook wel eens zijn of zo worden, dat je de dingen van de Heere nou niet meer begrijpt. En dat het heel zwaar op de proef komt te staan. En dat het er dan op aankomt om je keus als het ware opnieuw te beleven. Maar dan komt het er in feite in Ruts leven op neer dat zij nooit over God heeft hoeven te klagen. En toen, ik weet helemaal niet hoe dat gegaan is, en ik weet niet op welke leeftijd dat gebeurd is, maar toen Rut voor de laatste keer haar hoofd heeft neergelegd, toen heeft ze toch geweten, hij heeft alle dingen wel gemaakt. Ik ga jullie de vragen stellen. Verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan. Wat is daarop jullie antwoord, Gerard, Willem, Theodor, Baan? Uw handen hebben mij gemaakt en bereid, maak mij verstandig, opdat ik uw geboden leer. Leendert, Gerbrand, de deugd. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Johanna Maria Cornelia van Oostenbrugge. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Adriana Alike van Dieren. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Leendert van Dijk. Welgelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Renata Meijer. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Antonia Helena Maria Moerenhout, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Adriaan Pieter Nachtegaal, wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Bastiaan Leendert Rottier, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Hendrika Johanna Rottier Nobel, de Heere is nabij alle die hem aanroepen. Allen die hem aanroepen in der waarheid. Gemeente, ontvangt u deze 10 als belijdende leden in uw midden. Ze hoorden al bij de gemeente krachtens hun doop. Sommigen van hen zijn in het midden van de gemeente gedoopt. Anderen zijn op latere leeftijd als doopleden uit ergens anders vandaan bij ons binnengekomen. Waar ontvangt u ze nu als belijdende leden in uw midden? Dat ze een plaats mogen ontvangen. Niet alleen maar in de kerk en in de kerkbank, maar dat ze een plaats mogen hebben ook in het gebed van de gemeente. En laten wij met dat gebed voor hen vanmorgen reeds beginnen, door staande te zingen, Psalm 134, het derde vers. Wij gaan samen danken en bidden. Getrouwe God, wij willen samen uw heilige naam met dankzegging erkennen dat u ons vanmorgen deze kerkdienst hebt willen geven, waarin uw woord mocht worden verkondigd, waarin 10 jonge mensen mochten toetreden tot de belijdende leden van de gemeente. Ze hebben hun ja-woord uitgesproken, Heere, daar waren wij allemaal getuigen van. Dat zal mogelijk achter in de kerk niet allemaal gehoord zijn, maar hiervoor in de kerk was het duidelijk dat ze allemaal hoorbaar hebben uitgesproken, dat ze inderdaad op deze vragen ja zeiden. De vragen die erop neerkomen, dat zij in uw wegen begeren te gaan. Dat ze u de Heere begeren te zoeken en te dienen en aan te hangen en te betrouwen en lief te hebben. Heere, bevestig die keus. Bevestig die in hun leven. En geef dat blijken mag dat zij deze keus vanmorgen hebben uitgesproken, maar dat die ook inderdaad keer op keer mag worden herhaald. En dat, zoals ze dat ook beloofd hebben, met uw hulp en uw kracht, dat ze dan hun belijdenis met goede werken mogen versieren. En dat ze in diezelfde hulp en met diezelfde kracht van u de Heere in deze belijdenis ook standvastig zullen zijn. En daarin volharden in leven en sterven. Het gaat om de zaligmakende genade Gods. Die zij en die wij allen zozeer van nodig hebben. Het gaat om de God van Israël. De enige God die waarlijk zalig maakt. Het gaat om de zaligmaker Jezus Christus. De enige die werkelijk de behouder van een mensenleven is. Heere, wees gij met hen, ook verder, ook na deze dag. En laat dat wat vanmorgen gebeurd is, in hun geheugen gegrift staan. En laat het nog eens een keer in de herinnering ook terugkomen. En laten ze door uw geest ook verder mogen worden onderwezen in de weg door u bepaald. Heere, wij bidden u ook dat wij als gemeente ons mogen verheugen over het feit dat er in een wereld waarin afval toeneemt en waarin mensen de verkeerde keus maken en waarin er ook zoveel orpa's zich openbaren, dat er toch nog jonge mensen zijn die deze belijdenis begeerden af te leggen en in het midden der gemeente uit te spreken. Wij danken u ervoor, Heere, dat u zo ook nog zorgt voor onze gemeente. En wilt u nu eens geven, o God, dat wij allen, wie we ook zijn, hoe lang het ook geleden is dat we belijdenis hebben afgelegd, of dat we er misschien nog nooit toe kwamen, dat allen, wie we ook zijn, het toch mogen leren wat het betekent om met Rut te zeggen: uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Heere, daar is het geheim dat gij gewerkt hebt in het binnenste, in uitgesproken. Daar ligt de keus die u voor de mens gemaakt heeft in uitgedrukt. Wij bidden u, o God, maak dat heil geheim aan ons allen bekend. En wilt u ons zo genadig van alle zonde en ongerechtigheid verlossen. En ons in de vreze van uw naam doen leven. Om Jezus wil. Amen. Wij willen tenslotte samen zingen uit de 37e psalm en daarvan het derde vers. Psalm 37, vers 3. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Heft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.